Voor de luisteraars thuis wil ik een schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Rut 2 vers 17 tot en met Rut 3 vers 2. We noemen nu Rut 2 vers 17 tot en met Rut 3 vers 2. En we zingen psalm 43 vers 5. Psalm 42 vers 3 en vers 7. Psalm 130 vers 4. Psalm 73 vers 13. We noemen nogmaals de schriftlezing Rut 2 vers 17 tot en met Rut 3 vers 2. En we zingen Psalm 43 vers 5. Psalm 42 vers 3 en vers 7. Psalm 130 vers 4. Psalm 73 vers 13. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen gemeente uit Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust in 's Heeren welbehagen, hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw hoop herleeft naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Psalm 43, vers 5.
Zeggende, ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Alzo las zij op in het veld tot aan een avond, en zij sloeg uit wat zij opgelezen had, en het was omtrent een evangerst. En zij nam het op en kwam in de stad, en haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van de verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar, waar heb gij heden opgelezen en waar heb gij gewrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wien zij gewrocht had en zeide, de naam des mans bij welke ik heden gewrocht heb is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij den Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar, die man is ons nabestaande. Hij is van onze lossers. En Rut de Moabitische zeide, ook omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb, zullen voleind hebben. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gerstenoogst en de tarweoogst voleind waren, en zij bleef bij haar schoonmoeder. En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar, mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boas met wiens maagden gij geweest zijt van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorpsvloer wannen.
We gaan ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 42 en daarvan het 3e en ook het 7e vers. Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. En ook het 7e. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Psalm 42, vers 3 en vers 7. Ondertussen krijgt u de gelegenheid uw liefdegave uit te reiken voor de Heere en zijn dienst.
Thank you.
woord kunt u vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte. Rut 3 en daarvan de eerste twee versen. Dus Rut 3, de versen 1 en 2. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst als volgt. En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boas, met wiens maagde gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal deze nacht gest op de dorsvloer wangen. Tot zover. We schrijven onder deze tekstwoorden Naomi's zorg over de welstand van Rut. En we letten met elkaar, en het mocht zijn onder de inwachting van de bediening van Gods geest, op twee gedachten. In de eerste plaats de rust die ze voor haar zoekt. En in de tweede gedachte de persoon op wie ze haar wijst. Dus het gaat over Naomi's zorg over de welstand van Rut. De rust die ze voor haar zoekt en de persoon op wie ze haar wijst. Gemeente, velen van ons die zullen in deze periode proberen wat tot rust zoeken te komen. Er zullen er in het midden van de gemeente zijn die op reis zijn, die misschien van ver met ons verbonden zijn of wat dichterbij. Er zullen er zijn die alweer terug zijn. Er zijn er in ons midden ook die in deze omgeving wat tot rust proberen te komen. En hoe goed kan dat zijn op zijn tijd, juist in onze jachtige tijd, waarin alles moet en alles maar voortgaat om een periode van rust te hebben. Om eens even tot jezelf te komen. Alle dagelijkse beslommeringen even wat naar de achtergrond mogen verschuiven. Maar we beseffen denk ik ook allemaal tegelijk wel, als die rust weer voorbij is en de vakantie weer voorbij is, jonge mensen. Je schoolwerk weer begint of ons eigen werk weer begint. In het werk waartoe de Heer je geroepen heeft of de moeders in de gezinnen. Ja, dan komen we weer in de onrust van het leven terecht. Dan worden we weer meegetrokken in de maalstroom. En dan kunnen er weer van die momenten zijn dat je zegt, hoe moet het toch allemaal? Wat is de vakantie ver weg voor ons gevoel? En die rust die we toen genoten, die is er eigenlijk helemaal niet meer. En zo vervagen de gedachten van de vakantie en van de rust. En blijft er eigenlijk weinig over van de rust die je misschien in deze tijd genoten hebt. En dat bepaalt ons er wel bij, gemeente, dat het hier beneden niet is. De echte rust, en dat beseffen we denk ik vanmorgen ook allemaal wel, die is hier beneden niet te vinden. Hoe goed het ook is om even tot rust te komen en een periode van vakantie te hebben, maar de ware rust is alleen te vinden bij de Heer. En hoe goed die lichamelijke en tijdelijke rust ook is, gemeente, we voelen allemaal wel aan, daar kunnen we de eeuwigheid niet mee aandoen. En een mens van nature die zoekt rust, maar buiten God en zonder Christus. En overal zoeken we het, totdat de mens uiteindelijk, als de Heer het niet genadig verhoedt, teleurgesteld dit leven verlaat. En het eindigt in een eeuwige onrust. Wat is het voor ons allemaal nodig om die rust te kennen, waarvan we ook in Gods woord lezen, Matthäus 11... Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat gaat daar in Matthäus 11 over een rust van zware arbeid. De kindekens die de Heer Jezus daar aanspreekt, die hebben namelijk geprobeerd om overal rust te zoeken. In alle wetten en regels die de Farizeeën hen hebben opgelegd. Om maar weer te proberen in Gods gunst en in zijn gemeenschap te komen. En om zo rust voor hun zielen te vinden. Want ja, dat is wat hen voordreef. Een knagende onrust. Die kindekens in Matthäus 11, die voelden het ligt niet goed tussen God en onze ziel. De schuld die drukt. De eeuwigheid benauwd. De toren Gods die op hen rust. Hangt als een dreigend zwaard boven hun hoofd. En nu hebben ze alles gedaan om rust te zoeken en rust te vinden, maar ze hebben het niet gevonden. Hard gewerkt om al die geboden te onderhouden. En er is nog altijd onrust in het leven. Weet u wat ik hoop? Dat je zo eens vakantie mag hebben. Want hoe goed het ook is nogmaals om naar het lichaam tot rust te komen, en dat mag ook, of dat nou hier is of elders is. Maar gemeente, als deze onrust je leven doortrekt, als deze onrust er in je leven is gekomen, dan kun je dat zomaar niet wegdoen. Of je nou thuis bent gebleven, of dat je op vakantie bent geweest, maar als deze onrust je hart bezet, dan kun je dat maar zo niet uitschakelen. Die onrust die neem je overal mee naartoe. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag nog nacht. Nou, je zou kunnen zeggen, zo ontmoeten we vanmorgen Rut, de Moabitische. Er is heel wat in haar leven gebeurd, gemeente. Maar er is geen rust. Waarom niet? Omdat ze wel heel veel weldaden van Boas heeft ontvangen. Het is tot een wonderlijke ontmoeting gekomen op zijn akker. Maar Rut is nog altijd een weduwe. Rut is nog altijd niet verzekerd van een bestaan in Israël. En Rut is ook niet verzekerd dat de God van Israël haar over zal nemen. En dat geeft een blijvende onrust in haar leven. Als je zo het boekje Rut wat doorneemt en je probeert dat wat op jezelf in te laten werken, dan zou je zeggen, nou, we hebben toch wel hoop gekregen dat Rut die rust zal vinden. Daar ging het in hoofdstuk 1 namelijk al over. Toen heeft Naomi op die grens met Moab gezegd, de Heere geve u dat gij rust vindt, een iegelijk in het huis van haar man. En toen heeft ze tegen Rut gezegd, als ook tegen Orpa, joh, zou je niet teruggaan naar Moab? Je hebt geen bestaan in Israël. En die God van Israël, die neemt je zomaar niet over. Daar in Moab, daar kun je weer tot rust komen. Als je een man vindt die voor je zorgt. Als je onder Gods voorzienige leiding weer tot een huwelijk mag komen. Dan hoef je niet meer altijd die aren op te rapen. Dan hoef je niet altijd meer levensonderhoud te zoeken. Dan houdt dat weduwe bestaan een keertje voor je op, Rut. En dan krijg je rust. Dan mag je tot rust komen. Maar kinderen, jullie weten ook wel hoe dat gegaan is. Rut heeft er niet in toegestemd. Rut wil helemaal niet meer terug naar Moab. Ze heeft het tegen Naomi gezegd. Uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. Het kwam tot een onvoorwaardelijke keus om met Naomi mee te gaan. En nogmaals, uit alles wat er gebeurd is, ondertussen hebben we hoop gekregen dat ze toch ook in Israël wel rust zal vinden. En dat ook juist in haar leven de weldaden die de Heere verheerlijkt heeft, nog meer gestalte zullen krijgen. Rut is naar een akker gegaan. En bij geval kunnen we lezen, kwam ze op de akker van Boas terecht. Nota bene een bloedvriend van Elimelech, een man groot van vermogen. En wat heeft Rut op die akker van Boas hard gewerkt om haar voedsel te vergaderen, om in haar levensonderhoud, maar ook in het levensonderhoud van Naomi te kunnen voorzien. En ze was zo druk bezig, kinderen, dat de man van die akker, Boas, naar de akker toe kwam en daar met zijn knechten staat te praten en het heeft over haar. En ze heeft het geen eens in de gaten. Boas die moet haar werkelijk gaan aanspreken. Om haar los te maken van dat werk. Buigend gaat ze daar op die akker haar weg. Onder die felle, hete, oosterse zon. En alles heeft Rut in het werk gesteld. Om zichzelf, maar ook haar schoonmoeder, in het leven te onderhouden. Maar wat heeft Boas zich over Rut ontfermd, nietwaar? Hij heeft haar aangesproken daar op zijn akker. Hij heeft haar daar een plaatsje gegeven onder zijn maagden. Ze mocht drinken van datgene wat haar jongens van zijn jongens geschept zullen hebben. En Boas heeft ook gezegd, Rut, ik weet waar het je om te doen is. Je bent gekomen om toevlucht te nemen onder de vleugelen van de God van Israël. En we weten hoe het gegaan is. Toen heeft Rut mogen eten bij Boas aan tafel. Ze mocht daarna zelfs van de garven gaan oplezen. En Boas heeft zijn knechten geboden. Ze moeten allengskens van de handvolle wat laten vallen. En ze mochten Rut niet bestraffen als ze dat zou oprapen. En zo is Rut weer thuisgekomen bij Naomi. Eva Gest heeft ze meegenomen. De gerstenoogst en de tarweoogst, die zijn voleind. En daarmee is de nood van Naomi tijdelijk weggenomen. De toekomst die lijkt aantrekkelijk te zijn. Want ja, Boas is een van de nabestaanden. Boas is een van de lossers, heeft Naomi gezegd. En daarmee zijn vele levenszorgen voor Naomi weggenomen. Door alles wat Rut rechtmatig van Boas heeft ontvangen. En toch heeft Rut geen rust. Want kinderen, kijk eens wat er gebeurt in dat huisje van Naomi als ze die al heeft. Die Eva Gest die slinkt. Elke dag wordt er weer wat van weggenomen en er komt niks bij. Het wordt alleen maar minder en het wordt alleen maar minder. En Rut kan ook niet terug naar de akker, want die is leeg. De oogst is voleind. En daarbij, Rut hoort nog steeds niet bij het volk van Israël. De God van Israël heeft haar niet overgenomen. Ja, uit alles wat er gebeurd is, hebben we wel hoop gekregen en verwachting. Maar Rut staat er wel buiten. Als je nou aan Rut zou vragen, Rut, kun je sterven? Rut, kun je God ontmoeten? Wat zou ze dan zeggen? Dan zou ze zeggen, God ontmoeten, ik sta er buiten. Ik ben een Moabitische. En gemeente, nu niet gaan redeneren. Want bij God vandaan kon het inderdaad niet meer verkeerd gaan. Maar daar kan Rut op dit moment niet mee werken. Daar kan ze helemaal niets mee. Dat ligt voor haar helemaal verborgen. Ze staat er buiten. Weet u wat ook opvallend is? Dat Boas niet verder is gegaan om voor Rut te zorgen. Dat hij niet verder is gegaan om zich over Rut te ontfermen. Oh ja, het was goed op de akker tussen Rut en tussen Boas. Maar de gerstenoogst is voleind. De tarweoogst is binnengehaald. Op de velden, kinderen, zijn alleen maar stoppels te vinden. En ja, Boas heeft daar ook niets meer te doen op die akker. Daar is hij niet meer te vinden. En dat betekent de inkomsten van Boas die houden op. De ontfermingen van Boas die houden op. Rut hoort de stem van Boas niet meer. Voleind. En dat terwijl Boas wist waar het Rut om te doen was. Dat terwijl hij precies wist wie deze Rut was. Waarom is Boas niet verder gegaan om zich over Rut te ontfermen? Nou gemeente, dat is heel eenvoudig. Later in het Bijbelboekje Rut zullen we zien dat er nog een losser is nader dan hij. En Boas die wil die nadere losser niet voor de voeten lopen. Als een godvrezend man wil hij zich houden aan de instellingen van God. Die mogen niet ontheiligd worden. En daarom Boas die treedt terug. Al heeft hij zich wel gewillig getoond om voor het te zorgen. En Naomi heeft daar moed uit gekregen. Naomi heeft daar ook verwachting van gekregen. En daarom neemt zij nu het initiatief. Nu treedt zij naar voren. Nu komt Naomi met een plan. En kinderen, als dat plan van Naomi lukt, ja, dan zal Rut de vrouw worden van Boas. En dat niet alleen, maar dan zal ook de toekomst zeker kunnen zijn. Dan zal zelfs uit de lijn van Elimelech, de gestorven man van Naomi, zal de Messias nog geboren kunnen worden. En daarom is Naomi het die met dat plan naar voren komt. En zo het goede zoekt voor haar schoondochter en zichzelf als het ware helemaal wegcijfert. En wat ze verstaat onder een goede toekomst, dat hebben we met elkaar gelezen. Ze zegt, mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat. Dat verstaat ze onder een goede toekomst. Dat is wat Naomi voor Rut zoekt. Ik wees u al even op hoofdstuk 1. Dan zegt Naomi nog, de Heere geve u dat gij rust zult vinden. En hier zegt ze, zal ik u geen rust zoeken. Dat betekent niet dat Naomi nu zelf aan de slag gaat. dat ze zonder enige grond buiten de Here om wil gaan werken. Nee, maar hier zien we, gemeente, dat Gods voorzienigheid alles te maken heeft met de menselijke verantwoordelijkheid. Die sluiten elkaar als het ware in. Hoe zou het komen dat Rut tot hiertoe nog niet is weggegaan naar Moab? Hoe zou het komen dat bij alles wat teleurstellingen geeft en bij al die zware arbeid die ze moet verrichten, en dat ze nog geen eens zeker is of ze bij dat volk hoort en bij de God van Israël hoort, en dat die God haar zal inlijven bij dat volk en zich over haar zal ontfermen, dat ze niet weg is gegaan. Gemeente, dat heeft alles te maken met de trekkende liefde van de Vader. En dat heeft Naomi opgemerkt. Dat bij alles wat erop afkomt in het leven van Rut, die keus volstandig blijft. En dat geeft haar verwachting, dat geeft haar moed, dat de Heere in haar schoondochter dat goede werk is begonnen. En dat hij dat ook zal gaan voleindigen. En daarom, als hij nu tegen Rut zegt, zal ik u geen rust zoeken, dan is dat een geloofsuitspraak van Naomi. Met de zekere verwachting dat die rust bij de Heere te vinden is. Naomi heeft voor haar schoondochter krediet op God. Dat wat er op de akker van Boas is gebeurd, en na alles wat ze in het leven van Rut heeft gezien, en wat ze uit de mond van Rut heeft gehoord, dat geeft haar zo'n verwachting. Dat geeft haar zo'n stille blijdschap in haar ziel. En daarom gaat ze Rut onderwijs geven. Nee, ze kan zelf die rust niet geven, dat beseft Naomi heel goed. Maar ze weet wel waar die rust voor Rut te vinden is. Het woordje rust in onze tekstgemeente wijst op een plaats van veiligheid. Een thuis, zou je kunnen zeggen. Kinderen, dat is natuurlijk heel groot als je een thuis hebt. Als wij een dak boven ons hoofd hebben. Nou, dat zoekt Naomi eigenlijk voor Rut. Levensvreugde ook. Een plekje waar de angst niet meer heerst. Een plekje waar de vrees weg is. Een plekje waar er voor haar gezorgd zal worden. Waar de dreigementen haar niet meer in beslag zullen nemen. En die rust, die legt Naomi nog meer uit als ze zegt dat het u wel gaat. Dat wil eigenlijk zeggen, Rut, ik wens je zo toe dat je armoede wordt opgelost. Dat je weduwschap wordt weggenomen. Dat er iemand is die voor je instaat. Dat je zelf niet meer zo hard hoeft te werken, maar dat er in je levensbehoeften zal worden voorzien. Dat iemand er is die je voor de toekomst onder zijn hoede zal nemen. Dat is het wat Naomi zoekt voor Rut. Dat ze niet altijd die harde arbeid op de akker zal hoeven te verrichten om in leven te blijven. Dat ze niet altijd zo hard hoeft te werken. En gemeente, in het Israël van die dagen betekent die rust niet anders dan een gelukkig huwelijk. Met de kinderzegen. Onze kanttekenaren die wijzen daar ook op. Daar staat, dat is een goed huwelijk voor u zoeken te bemiddelen. En laten we daar vanmorgen allereerst eens even bij stilstaan, gemeente. Het huwelijk, een rustplaats. Is je huwelijk dat? Als het in je leven tot een huwelijk mocht komen, je huwelijk een rustplaats. Is dat een plaats van veiligheid, van geborgenheid? Is dat een plaats waar het u wel gaat? Want zo heeft de Heere dat huwelijk bedoeld, gemeente. Dat is die paradijsbloem die de Heere na de val nog heeft overgelaten. En wat is dat een grote weldaad, mannen en vrouwen in ons midden, als het zo mag zijn in je huwelijk. Dat de Heere geeft dat het goed mag zijn in je huwelijk. Dat er liefde is, dat er trouw is, dat er veiligheid is, dat er een geborgenheid is. Of legt het vanmorgen misschien heel pijnlijk bloot, waar het pijnpunt ligt in je huwelijksleven. Moet je vanmorgen misschien zeggen, nou dominee, dat kan ik niet zeggen, dat mijn huwelijk een rustplaats is. Als ik heel eerlijk moet zijn, zorgt mijn huwelijk voor veel ongemak. Mannen onder ons, hoe is het daarmee gesteld? Kan je vrouw, kan mijn vrouw zeggen, dat te midden van alle tegenspoed en kruis die de gehuwden vanwege de zonde overkomt, je huwelijk toch een veilige plaats is. Een plaats van geborgenheid. Is dat een plaats waar je voor je vrouw instaat? Waar je voor je vrouw zorgen mag, waar je in haar levensonderhoud mag voorzien? Is dat een plaats waar je haar alle liefde, eer en trouw bewijst? Ook als het moeilijk is. Heb je beloofd toch, voor Gods aangezicht? En als je nu vanmorgen heel eerlijk moet zeggen, het is anders. Ik ben verbitterd geworden. Zou je dan niet eens samen op de knieën gaan? Juist omdat dat huwelijk een instelling Gods is, heeft de Heer het ook gezegd dat hij zijn hulp en bijstand altijd wil geven, ook als wij dat allerminst verwachten. En er is geen geruster leven dan een leven in ware huwelijksliefde en in ware huwelijkstrouw. Dan kunnen er heel wat tegenspoeden zijn, dan kunnen er heel wat kruisen in je leven zijn. Maar waar liefde en godsvrucht elkaar ontmoeten in het huwelijk, en waar zo de harten ineens smelten, zullen de huwelijkslasten ook licht blijken te zijn. En vrouwen, wat ik nu ga zeggen is niet zo populair in onze tijd, en ik bedoel het ook niet hard. Ik bedoel het in liefde en zomaar eens een praktische toepassing vanuit het woord, maar neem het nou eens stilletjes mee voor Gods aangezicht. Zou je de Heere geen verdriet doen als je een man hebt die voor je zorgt en je leeft alsof je een weduwe bent, door maar uit werken te gaan, wat een hoop onrust geeft, uit een ontkenning van datgene wat God heeft ingesteld? Ik begrijp de vragen wel die daarmee gepaard gaan. En ik begrijp ook wel dat je als vrouw misschien eens wat anders wilt en wat anders zoekt. Ik zeg ook niet dat dat gemakkelijk is. En ik zal de minste zijn die ontkent dat dat zelfverloochening geeft. En nogmaals, ik zeg het daarom vanmorgen ook niet hard. Maar het komt zo in alle eerlijkheid vanuit de tekst vanmorgen naar ons toe. Zul je dat nou eens eerlijk meenemen voor Gods heilig aangezicht? Gemeente, wij beseffen niet welke verstrekkende gevolgen het heeft als wij ons ook in dat opzicht door het moderne gevoel laten meesleuren. En als er armoede is, dan kan het inderdaad nodig zijn. Maar dan zou ik je vanmorgen eerlijk willen vragen, weet de Heer daar ook vanaf? En als je misschien jong weduwe bent geworden, ik ken u verder niet, gemeente, maar het zou zomaar kunnen zijn, dan is onze samenleving inderdaad zo hard en zo liefdeloos dat het wel eens nodig is dat je werken moet. Al kan ik u ook de voorbeelden noemen van jonge weduwen die onderhouden worden. Denk van de Heere niet te klein. Maar de Heere had voor zijn volk daarvoor een wet gegeven om daarin te voorzien. En natuurlijk, er zijn allemaal uitzonderingen te noemen. Maar lieve vrouwen in ons midden, als je nou uit werken gaat, omdat iedereen het doet, en om het dan maar wat ruimer te hebben en nog eens wat meer op vakantie te kunnen en wat meer luxe te kunnen hebben, om de hypotheek te kunnen betalen, weet u wat ik dan nog altijd geloof? Dat dat niet in Gods gunst is. Dat je daar eenmaal de bittere gevolgen van zult plukken, en dat zal zich openbaren in het nageslacht. Wij keren om wat Naomi voor Rut heeft gezocht. Rust in het huis van haar man. En dan heb je geen rust, maar dan heb je onrust. Straks in hoofdstuk 4, dan komt datzelfde woordje terug. Kinderen, hoe heet dat jongetje ook alweer wat uit het huwelijk van Rut en Boas geboren zal worden? Obed. En dan staat er in het woord dat Obed voor Naomi beter is dan 7 zonen. En dat woordje beter, dat is in de grondtaal precies hetzelfde woordje als hier. Dat het u wel gaat. Dat bedoelt Naomi eigenlijk. Dat er nageslacht geboren zal worden. En daarmee bedoelt ze ten diepste dat ook uit ons nageslacht de Messias geboren kan worden. Dat zal alleen rust geven in het leven van Rut. Dat zal er alleen voor zorgen dat ze in Israël ingelijfd kan worden. En dat ook zij de naam van Sions kind mag dragen. Kijk, en dat is het tweede waarom Naomi dat zegt, zou ik u geen rust zoeken. Naomi heeft leren denken uit God. Uit datgene wat hij aan haar heeft toegezegd. Namelijk dat de verlosser, dat de Messias geboren moet worden. En daarom wacht Naomi maar niet passief af, gemeente, tot datgene wat er gebeurt, zo tussen Rut en Boas. Nee, ze weet zich in Gods weg. Ze weet zich in Gods voorzienige leiding in deze weg geleid. En ze weet, dit is in volkomen overeenstemming met wat de Heere in zijn wet heeft bepaald. En daarom mag ze hier vanuit het geloof handelen, gemeente. In dat volle vertrouwen. Dat de Heere zijn eigen woord gestalte zal geven. Dat hij instaat voor zijn eigen zaak. Dat hij instaat voor de voortgang van zijn koninkrijk. Alleen in datgene wat de Heere heeft beloofd en toegezegd, mag Naomi haar vertrouwen vinden. En daar ziet ze dan ook de enige rust voor Rut liggen. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Maar dat betekent voor Rut wel één ding. Haar zelfredzaamheid opgeven. Haar zichzelf onvoorwaardelijk overgeven aan Boas. Zichzelf onvoorwaardelijk overgeven aan datgene wat de Heere gezegd heeft. Dwars door de onmogelijkheden van haar kant heen. En dat doet een mens van nature niet, gemeente. Ik lees in Jesaja 28. Dit is de rust. Geef de moeder rust en dit is de verkwikking. Maar dan lezen we daarachter, doch zij hebben niet willen horen. En nu ga ik me haasten, gemeente, om alles wat te gaan toepassen. Want zoals Rut uiteindelijk alleen maar rust kan vinden in een huwelijk met Boas, waaruit die koninklijke geslachtslijn voort zal komen en uiteindelijk de Christus, de Verlosser, zal geboren worden, die grote rust aanbrenger. Zo zijn er toch ook zielen vandaag, gemeente, en leg je leven er maar naast, die geen rust meer hebben, die door de onrust worden voortgedreven, die nergens meer in kunnen rusten, dan alleen daarin dat ze op goede gronden mogen weten geëigend te zijn door die meerdere van Boas, de Heer Jezus Christus, om onder zijn bedekkende gerechtigheid te mogen schuilen, de zijne te mogen zijn op goede gronden, om in hem een schuilplaats te vinden tegen de toekomende toren. Om nou niet meer gedreven te hoeven worden door die dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar nu in hem te mogen rusten, in zijn volbrachte werk alleen. Zit je zo vanmorgen in Gods huis, fluister je zo thuis mee, die als het over deze gang van Rut gaat, zichzelf daar zo in kunnen herkennen. Want gemeente, wat ligt daar ook een onderwijs in vandaag? Hoe een ziel nu Christus leert kennen als de mijne. Rut kan niet meer vooruit en Rut kan ook niet meer achteruit. Rut moet van een ander worden. En ja, dan heeft ze Boas wel ontmoet. Dan is het waar dat Boas tot haar gesproken heeft. Dan is het waar dat hij haar liefde heeft betoond. Dat ze kostelijke tijden op de akker heeft gehad. Maar die akker is leeg en Boas' stem wordt niet meer vernomen. En nu staat Rut er meer dan ooit buiten. Weet je wat er waar geworden is in haar leven? Dat haar gemis nu groter is geworden dan haar bezit. Dat gemis wordt alleen maar groter en het bezit, het wordt letterlijk alleen maar kleiner. Soms zou je wensen, gemeente, dat er ook in onze tijd mensen zijn die dat leren verstaan. Die met de weldaden die ze eerlijk hebben ontvangen op de akker van de meerdere Boas, onder de prediking van het woord, niet meer vooruit kunnen en niet meer achteruit kunnen. Die geen rust hebben. Het niet meer kunnen doen met een tekst of met een vers. Die het niet meer kunnen doen met wat gevoeligheid. die het niet meer kunnen doen in het gestaltelijke leven, die het niet kunnen doen met het feit dat Gods volk me overneemt, die het niet kunnen doen als hun leven eens verklaard wordt vanaf de kansel, die het nergens meer in kunnen vinden in wat geen God en wat geen Christus is, maar die het nou om hemzelf te doen is, om zijn persoon, om zijn werk, en daarom armer zijn van morgen dan ooit tevoren. Wat zijn dat voor mensen? Gemeente, dat zijn mensen waar wat opgelost moet worden in het leven. Die hebben geleefd uit de vruchten van Christus. Vroeger zeiden ze wel eens dat zijn mensen die leven uit de vruchtelijke bediening van de middelaar. En dan ben je ingesloten geweest als hij tot je sprak. Dan heb je opgetrokken met zijn volk onder de feesthoudende menigte. Alsof je er helemaal bij hoort. En nu? Voleind? De oogst voorbij? Geen inkomsten meer onder het woord. Christus uit het oog. En geen rust. Nou, gaat maar na. Ken je daar wat van, gemeente? Wat is dat een gezond geestelijk leven? Zijn er dan geen ogenblikken van rust geweest in het leven van Rut? Wat dacht die gemeente? Toen Boas haar ging aanspreken op de akker. Toen Rut bij Boas aan tafel zat en ze zelfs uit zijn hand te eten en te drinken kreeg. Toen ze zoveel weldaden van Boas heeft ontvangen. Dacht u dat ze toen geen rust heeft gehad? Maar nu ga ik wat separeren. Jullie weten, jonge mensen, toch wel wat dat betekent, hè? Dat betekent wat onderscheid maken. Dat moet altijd maar in de prediking. Separeren. Als hij nou tot je ziel heeft gesproken, hè? En als hij zo nabij was, en als je ziel nou eens door hem verklaard is geworden, en laat ik dan die ouderwetse termen van morgen maar gebruiken, was dat nou een standelijke rust? Of was dat een statelijke rust? U zegt, dominee, wat bedoel je? Ik bedoel dit. Was dat nou een rust voor een tijd? En de onrust is weer gekomen? Of was dat een rust waar Romeinen 5 van spreekt? Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Is toen de vrede getekend met het bloed van het lam? Is dat bloed ook toegepast aan je ziel? Zodat hij niet alleen mij omhelst heeft, maar ik door die wederkerende daad van het geloof ook hem mocht omhelzen. En hem tot de mijne mocht aannemen door het geloof op goede gronden. En ik in hem een recht kreeg op het eeuwige leven. En God de Vader me vrijgesproken heeft van schuld en straf. Kun je dat zeggen? Heeft de Vader gesproken in je leven? Is het bloed toegepast? En als je nou vanmorgen eerlijk met je ziel omgaat, en dat moet je doen, want je hebt er maar één. Dan moet je eerlijk zeggen, dominee, dat was dan in de stand van het leven. De vrede in mijn leven is niet getekend. Het bloed is niet toegepast. Als ik de dood naast mijn leven leg, dan durf ik dat zomaar niet te zeggen. Dat Christus ook werkelijk mij gegeven is. Tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. Heb je dan geen rust ervaren in het leven? O gemeente, zeker wel. Als de Heere die rust geeft in je leven. En je mag leven uit die vruchtelijke bediening van de middelaar. Dan is er rust. En leef er maar goed van, hoor. Dat mag. De Heer gaat er vanzelf de rust weer uithalen. En dan kom je met een gemis op de aarde te lopen die nog veel smartelijker is. En dat is groot, gemeente, als er van die momenten in je leven mogen zijn. Dat is alles wel, jonge mensen, van Christus. Maar niet doorvloeien, hè. Dat is Christus zelf niet. En En wanneer is er het daarachter gekomen dat het Boas zelf niet was? Nou, gemeente, heel eenvoudig. Toen de oogst voorbij was. Toen de inkomsten ophielden. Toen Boas er niet meer was. En dat is toch nog zo, gemeente. Als de Heere de vrucht uit de weldaden gaat wegnemen die hij je geschonken heeft. Kan het ook anders zeggen. Als zijn profetische bediening tot een einde komt en hij plaats gaat maken voor zijn priesterlijke arbeid, dan blijf je met een nameloos gemis en een nameloze leegte achter. Weet je hoe we dat noemen, jonge mensen, zulke mensen? Dat is weer een beetje een ouderwetse uitdrukking. Maar dat noemen we nu echt bekommerde zielen. Dat zijn mensen die weten van Christus. Die hebben hem lief gekregen, die beminnen hem, die hebben zijn stem gehoord. Maar die moeten heel eerlijk zeggen, hij is niet de mijne. Ik ben zijn eigendom niet, hij is mij wel bekend gemaakt. Hij heeft zijn liefdesuitlatingen gegeven. Hij heeft wel gezegd, ik heb lust aan u. Maar hij is mij niet geschonken. Ja, en dan niet meer te kunnen werken, gemeente. Niet meer te kunnen uitgaan. De omgangen met hem en niet meer zijn. Dan wordt stil in je ziel, hè. Nameloos stil. Om bang van te worden soms, of niet? Alsof er nooit wat is gebeurd. Als de Heere hoe langer hoe meer zijn recht gaat afdrukken in je ziel. En het waar wordt, goed doet geen nut. Ten dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid alleen redt van de dood. Als ik hoe langer hoe meer weer gewaar word dat Moabitische bestaan niet is weggenomen. En dan geen inkomsten meer te hebben, gemeente. En dat Moabitische bestaan weer zo naar boven komt, weer zo opborrelt. Niet anders gewaar te worden dan een boom te zijn van met rotte vruchten. En dan nergens meer wat van te kunnen bezien. Kun je het niet meer bekijken, hè? Dan gaat de mond dicht, gemeente. Kun je het niet meer bepraten. Weet u wat God dan doet op de aarde? Een afgesneden zaak. En dan blijf je met een diep gemis over. De bodem van je hart, een diep gemis. Waarna, zou je het weten? Naar die tweede persoon. De Heer Jezus Christus. En gemeente, als dat levend is in je ziel, dan is dat bijna niet te dragen. Dat geeft zo'n onrust. Waarom? Omdat je nu weet wie hij is. Omdat hij tot je ziel gesproken heeft. Maar ik hoor zijn stem niet meer. En nu was er voor het wel een wet om naar de akker te gaan. Maar er is voor het geen wet om naar de dorsloer te gaan. Voel je? Gaat op een eindje lopen, hè? Dan houdt het een keertje op in je leven, gemeente. Dan komt er een keer een punt. En dan kun je begrijpen, als Rut nu van haar schoonmoeder hoort, zou ik u geen rust zoeken? Dat taal is naar haar hart. Toen Rut van die akker afkwam, toen heeft Naomi ook al gesproken over die bloedvriend, hè? Over Boas als een nabestaande, als een losser. En u moet dat voor uzelf maar eens nalezen in hoofdstuk 2 vers 21. Er is helemaal geen plaats voor. Dan is het als het ware alsof ze met de woorden er overheen tuimelt. Rut heeft bijna nog geen eens gehoord wat Naomi heeft gezegd. Toen sprak ze nog, gemeente. Want ze had nog wat. Wat dan? De rust van de akker. De weldaden van de akker. Maar nu hoor ik Rut niet meer spreken. Dit onderwijs, gemeente, dat is voor het gepast. Want het is in haar leven tot een punt gekomen, tot een einde gekomen. Maar één ding is bij zulke zielen niet voleind. Weet u wat? Bij alles wat er voleind is in mijn leven, is de trekkende liefde van de Vader niet geëindigd. Kijk, en daarom is het dat Naomi gaat spreken, gemeente. En Naomi zeide, zal ik u geen rust zoeken? De Vader is begonnen te trekken in Moab. Hij heeft getrokken naar de akker. Hij heeft het in zijn voorzienige leiding zo geleid dat ze Boas heeft ontmoet. En nu lijkt voor Rut alles wel voorbij. Nu lijkt ze geen hoop meer te hebben. Nu lijken de inkomsten minder te worden en het tot een einde te komen. Maar zo is het bij God vandaan niet. Juist in die weg, gemeente, volvoert hij zijn raad. Weet u wat ook niet voleind is? De arbeid van die bloedvriend. Hij houdt zich misschien wel stil in je leven. Weet u waarom? Omdat hij zich gaat scharen achter het recht van zijn vader. Jonge mensen, zul je dat onthouden. Er is een nadere losser. Je kunt Christus niet leren kennen dan in de verheerlijking van het recht. Maar juist in de verheerlijking van dat recht zal blijken welk een bloedvriend hij is. Maar hier leren wij hoe dat gaat, gemeente. Dat gaat door een stervensweg. Dat gaat door een afsnijdende weg. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Daar zit ook iets van dit in. Het oordeel overnemen. Het vonnis aanvaarden. Het met God eens worden. Weet je wat ook niet voleind is? Het werk van de Heilige Geest. In het hart van Rut. Want het is die geest, gemeente, die van binnen drijft. Die onrust levend houdt. Die haar vervult met de nameloze leegte en onrust. Zodat ze niet kan rusten waar geen rust is. Dat onbekeerd zijn in je leven. Hè? Dat inleven van je eigen onmogelijkheid. Dat smartelijke gemis. Niets meer te kunnen doen. Dat kunnen wel eens de zekere bewijzen zijn dat de Heilige Geest toch met je aan het twisten is. En juist door dat onderwijs over deze rust komt dat geloof in de oefening in het hart van Rut. En op hoop tegen hoop leert ze toch geloven dat er nog doen aan is. Dat ze uitleert gaan op zijn spreken, gemeente. Kijk, en als nou zo ligt in je leven vanmorgen, alles voleind. Je Moabieten bestaan over, geen inkomsten meer te hebben. Je gevallen staat en je verlorenheid in te moeten leven. En dan toch te horen dat er rust te verkrijgen is. Dan versta je er iets van wat we nu samen eerst gaan zingen. Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En wat daar verder volgt, het vierde van 130. welstand van Rut. We hebben gehoord de rust die ze voor haar zoekt. In de tweede gedachte, ook de laatste gedachte, nog de persoon op wie ze haar wijst. Naomi, gemeente, ze wijst Rut de weg. En waar spreekt Naomi dan over? Niet anders dan over die man. Over Boas. Let u erop. Naomi die weet wie hij is. Naomi weet ook waar hij is. Ze weet zelfs wat hij zeggen zal. Dat is voor Naomi als een geopend boek. Ze zegt het nu dan. Is niet Boas met wiens maagd gij geweest zijt van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal deze nacht gest op de dorsvloer wannen. En gemeente, daarmee zijn al de bezwaren die er bij Rut zijn om naar Boas toe te gaan, die worden door Naomi weggenomen. Naomi die stelt haar vraag ontkennenderwijs. Is niet Boas met wiens maagd gij geweest zijt van onze bloedvriendschap? Dat is een Hebreeuwse manier van spreken om nog des te duidelijker te zeggen: hij is het zeker. Boas is van onze bloedvriendschap. Rut, daar kun je van op aan. En daarmee trekt Naomi Rut allereerst mee in de wet van God naar Leviticus, Deuteronomium 25. De wet namelijk van het leviraatshuwelijk. Dat was een wet, jonge mensen, die de Heer had ingesteld, waarbij een naaste bloedvriend, een goede bekende uit het nageslacht, een goede bekende uit de familie, nageslacht in het leven moest houden, als daar een weduwe zonder kinderen achterbleef. En daar wijst Naomi Rut hier dus op. Boas verwantschap en Boas plicht. En juist omdat Boas haar al zoveel vriendelijkheid en haar zoveel welwillendheid heeft betoond, heeft Naomi dat vaste vertrouwen dat hij Rut zal overnemen, dat hij haar zaken zal oplossen. Naomi werpt Rut dus niet terug op zichzelf. Nee, gemeente, maar op wat de Heere beloofd heeft in zijn wet. En op grond van die wet, op grond van die inzetting, is het toch verwachting voor Rut. Ze zegt nog iets waar Rut moed uit mag scheppen. Waarom ze naar Boas toe mag gaan. Ze zegt: met wiens maagden gij geweest zijt. En daarmee, gemeente, vat ze eigenlijk heel hoofdstuk 2 van Rut samen, zou je kunnen zeggen. Wat heeft Boas zich over Rut ontfermd op die akker? Wat heeft dat gesproken van het karakter van Boas? Hij heeft haar een plaats gegeven onder zijn maagden. Maar het legt tegelijkertijd pijnlijk bloot, gemeente, dat er nu zo'n andere tijd is aangebroken. Want wat staat er? Met wiens maagden gij geweest zijt. Zo was het inderdaad. Maar dat is verleden tijd. Dat leven is voorbij. Dat legt de breuk van het hart van Rut des te meer open. Daar kan ze het leven niet meer in vinden. Herken je het? Met Gods volk opgetrokken. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. Wissen zij mijn hart te vrinden, hunne taal mijn hart te tolk. En dat de Heere die banden als het ware ging rekken. De Heere is een jaloers God op zijn eer, gemeente. En dat je voelt, ja, ook die mensen die kunnen mij niet zalig maken. En je als het ware weer teruggeworpen wordt op jezelf. En dan kunnen er allerlei omstandigheden zijn die de Heere soms gebruikt om je van het liefste kind van God af te houden. En dat je voelt, het is een persoonlijke zaak. Moet opgelost worden tussen de Heere en mijn ziel. En de derde gemeente waar Naomi Rut op wijst is: er is toch nog een mogelijkheid om Boas te ontmoeten voor de tweede keer. Zie, hij zal deze nacht gest op de dorsvloer wannen. Nou kinderen, wat is een dorsvloer? Weten jullie dat, wat een dorsvloer was? Dat was een open stuk ruimte. En daar was de grond aangestampt in de buitenlucht. En vaak lag dat wat hoger dan de akker. En daar werd het graan gedorst. Dat wil zeggen, die graankorrels, die werden uit de rijpe aag geslagen. En als er dan wat wind opstak, zo op die dorsvloer, dan werden die graankorrels gewand. Dat wil zeggen, die werden omhoog gegooid als er een windvlaag was. En dan werd het kaf ertussen uitgehaald. En het graan bleef over. Vandaar dat Boas daar ook 's nachts is. Want juist in het oosten komt er 's avonds, 's nachts wat meer wind. Het is ook heel goed mogelijk, gemeente, dat Boas daar is geweest om te waken over dat graan. Tegen diefstal. Maar daar is Boas. Op die afgelegen plek. En in de donkerheid van de nacht. En daar mag Rut naartoe gaan. Daar zal Boas zichzelf bekend gaan maken. Daar zal blijken dat het een zaak is tussen Boas en Rut alleen. Zullen we het maar weer proberen wat over te zetten vanmorgen, gemeente? Wat kunnen er een bezwaren zijn in je ziel toch? Om je nou werkelijk met dat bestaan van je uit te leveren. Op hoop tegen hoop. Aan die meerdere van Boas, de Heer Jezus Christus. Misschien zijn ze er in ons midden wel die zeggen, dominee, die afstand is zo groot. Hij een man groot van vermogen. Zo rein, zo heilig. En je weet niet half welke Moabitisch bestaan ik heb. Wat een Moabitisch eertijds. Wat een vreselijk bestaan draag ik hier van binnen om. Zijn die er vanmorgen? Onder de jongeren misschien wel die zeggen, dominee, ik kan niet geloven dat hij zo een als ik ben hebben wil. Luister dan eens. Hij is van onze bloedvriendschap. Weet u wat er letterlijk staat in de grondtekst? Dat het iemand is die ons kent. En vanaf wanneer is dat begonnen? Weet je vanaf wanneer? Gemeente, dan moeten we vanmorgen terug naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar heeft Christus al de zijnen al uit de hand van zijn Vader ontvangen. En o wonder van genade, hij heeft ze gekend. Hij heeft ze aanvaard. En hij heeft gezegd, zie Vader, ik kom om voor hem, om voor haar, uw wil te gaan volbrengen. En nou dat eeuwige wonder dat hij daartoe zijn hemelse troon wilde verlaten. Dat hij zijn broeder in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Juist om zulke Moabieten zalig te maken. Als je geen schuld hebt voor de middelaar, gemeente, wat moet je dan met een schuldovernemende borg doen? Als je geen zonde hebt voor hem, wat moet je dan toch met een Jezus doen? Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar daartoe is hij nou juist bloedvriend geworden. En zijn naam is werkelijk wie hij is. Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En daarom, je bent niet te slecht. En je bent niet te vuil. En je bent niet te goddeloos. Voor deze bloedvriend. Daartoe is hij gekomen, gemeente. Om zulken. Voor wie alles afgesneden is. En voor wie er een open afgrond is en een gesloten hemel, om nou de zulken terug te gaan brengen. In de verzoende gemeenschap met God heb je werk voor hem te doen, gemeente. Heb je werk te doen, jonge mensen, voor deze Jezus. Wat blijkt, hè, dat hij zijn schapen kent. Als daar Nathanael uit zijn bidvertrek komt en hij ontmoet daar voor het eerst de Heer Jezus Christus. Waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. En wat zegt Nathanael dan? Van waar kent gij mij? Hij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Hij kent Levi, hij kent Zacchaeus, hij kent de Samaritaanse vrouw. En hij kent zijn nog gemeente. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En hij roept het ze toe. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Daar wacht hij op. Om u genadig te zijn. Hij ziet met meer verlangen uit om zulken zalig te maken. Dan dat u verlangt naar zijn gemeenschap. Gemeente, dat is zijn rust, dat is zijn verlustiging, want daar wordt de Vader in verheerlijkt. Dat is niet te bevatten, hè? Dat is alleen maar te bewonderen, hoor, gemeente. Of zeg je, dominee, ik vrees dat hij mij niet kent, hoor. Ik geloof het niet, ik kan er niet bij. Hij zal niet denken aan zijn verplichting en hij zal voor mij niet instaan. O nee. Dan is het alsof de Heere van morgen eens even terug laat bladeren in het levensboek. Dan zegt hij: met wiens maagde gij geweest zijt, toch? Weet je daarvan, dat hij je wel eens vriendelijk toesprak? Waarom heeft hij zijn heil anders in je leven laten schitteren? Waarom gaf hij je anders een plaatsje onder zijn volk? Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. En hij zal dat verbond met hen in eeuwigheid bewaren. U zegt: dominee, ik durf me zo aan hem niet te vertonen. Het is niet de juiste tijd om tot hem uit te gaan. O nee, waarom niet? Bent u te vuil? Bent u te goddeloos? Bent u te slecht? Denkt u dat hij u wellicht helemaal niet zal overnemen, juist omdat Moabieten bestaan? Hoor dan eens. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En al kunt u het niet bezien, maar alzo hij de zijne lief heeft gehad, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde toe. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. En daarom, waarom loop je zo te dralen? Waarom zo van verre blijven staan? Rut krijgt het te horen. Deze nacht, Rut, zal die gest op de dorstvloer wangen. Er is nog één mogelijkheid, tot hem uitgaan op de dorstvloer. En zo roept hij het je vanmorgen toe. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Wie je ook bent, wat voor schuld je ook hebt, welke veroordeling er ook in je ziel omgaat. Maar je hebt niks meer te verliezen, toch? Het ligt al verloren. Kan alleen nog maar meevallen, gemeente. En daarom kom ik om. Dan kom ik om. Maar dan liever aan zijn voeten. En het uit te roepen: Zonen Davids, ontferm u mijner. En dat wat u vreest, o voorwaar, het zal zeker niet gebeuren. Waarom niet? Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, luister eens goed, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. De slotzang is uit Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers. ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.